stel, hè, nou, ik ga het even op een creatieve manier vragen. Stel, je zit op een onbewoond eiland. Niet dat je supplementen nodig hebt. Maar je moet 5 topsupplementen moet je gaan kiezen om mee te nemen. Welke zou je meenemen?
Nou, mensen denken er heel erg moeilijk over. Over sport.
Wat voor manier dan?
Nou ja, meer van dat het zo groot klinkt, sport. Weet je wel? Van meteen denken van wat ik net zei. Van ja, ik moet dan 5 dagen per week naar de sportschool toe gaan. Ja, dat kan ik niet. Dus dan ga ik wel helemaal niet.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goedemiddag dames en heren, welkom bij de 2e aflevering van de hybride podcast van Sportpoeder. En vandaag zitten we met Wouter Smit, a.k.a. Woetroe. Ome Woetroe. Waar komt de naam eigenlijk vandaan, Ome Woetroe?
Nou, Woetroe komt toen ik nog op de middelbare school zat. Ja. Toen had ik nog geen nickname. En toen was er een vriend van mij die zei van, wordt tijd van dat je ook een bijnaam krijgt. Nou ja, toen werd het Woetroe. Beetje een verbastering van toen ome. Wouter dan denk ik. Ome, ja dat kwam dan weer meer uit de Clean Nutrition tijd, zeg maar in het begin. Toen was het neef Sam, ome. Ome Woetroe. Ja. Zo noemen mensen mij nog steeds.
Ja, ja. En waar kunnen mensen jou vooral van kennen?
Nou ja, vooral natuurlijk van social media. Vanuit Clean Nutrition. Hele goede vriend van Joël ook. Boom ook. Sam natuurlijk ook. Veel eigen content van die ik maak via social media, via Instagram, via YouTube. Ben ik heel erg actief. Laatste tijd vind ik het vooral heel erg leuk om mensen mee te nemen in een proces waar ik naartoe werk. En dat dan eigenlijk af te sluiten met een mooie documentaire. Om mensen echt een beetje inzicht te geven in wat je er allemaal voor doet. En waar je mee te maken hebt om tot een succes te kunnen komen binnen de sport. 2 boeken geschreven. Mentaal sterk, kapot sterk. Dus als er lezers zijn, dan kunnen mensen daar ook van kennen. En voor de rest denk ik gewoon in zijn algemeenheid van de sportcontent eigenlijk. Van die ik maak en mensen deel.
Ja. Want je was eerst altijd bezig met bodybuilding vooral. En nu ben je veel aan het hardlopen, meer de conditionele kant opgegaan. Maar die hybride kant, wat heeft ervoor gezorgd om die transitie te maken?
Nou, ik was op een gegeven moment wel een beetje klaar met de sportschool, zeg maar. Om gewoon binnen die 4 muren te zijn. En ik ben altijd wel iemand die steeds een nieuwe uitdaging zoekt. En ik heb toen bodybuilding, heb ik ongeveer 6 wedstrijden gedaan. Dus verspreid over ongeveer 6-7 jaar heb ik bodybuilding gedaan. En dat was op een gegeven moment was het wel genoeg. En toen zocht ik een andere uitdaging. En toen kwam ik eigenlijk in aanraking in 2019 met de Ironman. Heb ik toen uiteindelijk een halve triathlon gedaan. En dat vond ik echt wel heel erg leuk. Maar echt mega zwaar. Gewoon meer mentaal. Ja. Omdat ik heel erg gewend was van de krachtsport. Ja. En dat valt weg. Je krijgt niet meer die pomp. Je moet je echt moeilijk ertoe zetten om al die trainingen af te ronden. Van fietsen, zwemmen, hardlopen. Iets wat je zelf niet heel erg leuk vindt of moeilijk vindt. Maar uiteindelijk toch doorzetten. En dat gaf mij echt zoveel voldoening. En ook in de buitenlucht zijn vond ik heel erg leuk. Met fietsen en hardlopen. Dat ik dat eigenlijk een beetje doortrok gaandeweg de jaren. En nu inmiddels dan ook de marathon van Amsterdam gerend vorig jaar. Op de West gefietst. Ik vind het lekker om te vechten met jezelf. Ja. En vooral in de buitenlucht. En dat vind ik echt heerlijk.
Ja, snap ik. Ik snap wat je bedoelt. En hoe was die? Wat voor een effect had dat op je lichaam, zeg maar? Als je veel kracht kwijtgeraakt toen je naar de meer hybride kant ging? Of wat was de manier hoe je het zeg maar ging combineren? Ging je zwaarder trainen in sportschool?
Kijk, dan hebben we het nu even over 2019, 2020. Toen ging ik echt helemaal die omslag maken naar die halve triathlon. Ja. Toen heb ik echt 9 maanden lang heb ik geen krachtsport gedaan. Gewoon alleen maar focus op die halve triathlon. Ja. En toen merkte ik wel, maar goed, toen kwam ook de eerste diagnose van die tumor. Maar daar loslatend verloor ik wel veel kracht ook, doordat ik geen focus meer had voor fitness. Ja. Dat was puur alleen zwemmen, fietsen, hardlopen. Nu is het wel totaal anders. En nu heb ik wel een beetje de balans gevonden. En ook wel de juiste balans in tijd gevonden. Dat ik nu 2 keer per week doe ik fitness, kracht echt. En dan wel echt gefocust dat ik wel echt volle bak ga. En de rest van de dagen zijn high rocks-achtige workouts. Dus functionele krachtoefeningen plus conditie. Wat conditiedagen, wat hardloopdagen. En ik merk dat het elkaar heel erg versterkt nu juist. En dat ik bepaalde rust vind wanneer ik weer een ander soort energiesysteem aanspreek. Cardio en kracht. Dus de keren van dat ik dan kracht doe, dan merk ik ook van dat ik volledig ben hersteld om weer volle bak te gaan. Ja. En ik merk ook van dat mijn kracht toeneemt. Ik merk ook van dat mijn postuur veranderd is in de afgelopen 6 maanden. In positieve zin.
Ja.
En dat vind ik wel mooi, van dat ik nu van alles kan doen. En daar ook beter in kan worden steeds.
Ja.
En natuurlijk gewoon heel veel eten.
Ja, dat is wel een groot voordeel.
Ja.
Nee, want je krijgt dat. Ik krijg wel vaak te horen van, hè, als je gaat hardlopen, dan kun je spier niet goed onderhouden. Hoe denk jij daarover?
Nou, dat vind ik onzin op zich. Kijk, als je volle bak gaat hardlopen elke dag en geen kracht meer doet, op een gegeven moment, tuurlijk, dan wel wat minder. Maar als je die balans erin vindt van om en om, bijvoorbeeld de ene dag kracht, de andere dag een loop. En het hoeft ook niet te zijn van dat je bij elke loop 2 uur lang moet gaan hardlopen. Zeg maar. Het kan ook 1 uur zijn. Het kan ook 45 minuten zijn. Het kan op het gebied zijn van een interval of een duurloop of een tempoloop. Er zijn zoveel verschillen in. En ik zit nu gemiddeld een beetje met mijn lopen maximaal zo onder het 1,5 uur. Maximaal. En tijdens mijn marathonvoorbereiding, toen merkte ik wel van dat ik veel kracht verloor in mijn benen ook. Alleen dan heb je het echt over 2 uur of 2,5 uur dat je aan het rennen bent. Dus die impact is veel intensiever op je lijf dan als je het wat korter doet.
Ja.
En ik merk van dat dan de juiste balans wel echt daar is, van dat je op beide vlakken gewoon wel sterker kan worden.
Wat je zei net, dat je trainen voor de halve triathlon, dat je het gewicht, tenminste qua sport, dat je dat aan de kant hebt geschoven. Ja. Was daar speciale reden voor of...
Ja, omdat ik merkte dat het niet goed samenging. Ik had toen ook een topsoort medisch test gedaan. Ja. In het begin van die 9 maanden voorbereiding. En toen kwam er eigenlijk uit van dat ik gewoon compleet overtraind was.
Okay.
Alle waardes waren hoog. Ja. Mijn vermoeidheid was echt intens. Omdat ik dacht van weet je wel, ik wil gewoon alles doen. Ja. En alles gewoon volle bak doen.
Ja.
Dus het was gewoon 5 dagen per week naar de sportschool. En daaromheen gewoon fietsen, zwemmen, hardlopen. Maar goed, je lichaam raakt op een gegeven moment op gewoon. En toen dacht ik van oké, ik leg mijn focus nu gewoon puur op die voorbereiding van die halve triathlon. Want daar ben je ook wel best wel veel uren per dag mee bezig.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook een fulltime baan. Dus het is niet van dat je alles maar makkelijk kan inplannen. Ja. Dus toen heb ik wel echt die keuze gemaakt van ik doe dat apart van elkaar.
Had je ook een coach en zo? Of,
dat was Tom Oosterdijk.
Okay.
Een bekende triatleet ook, mochten mensen hem kennen. Dus veel Ironmans ook nu, nog steeds. Dus die hielp me daarbij. In het begin dacht ik nog wel van, ik kan het zelf. Ik dacht, ik heb niemand nodig van die mij helpt.
Ja.
Maar dat ging niet. Daar kwam ik wel achter de eerste paar weken. Ik dacht van weet je wel, als ik me ook nog eens moet focussen op wat ik moet doen, in plaats van hoe ik het moet doen, dat wordt gewoon te veel.
Ja.
En ik heb vroeger tijdens mijn high school tijd wel veel hard gelopen, ook in zo'n high school team. Maar goed, echt de kennis van een voorbereiding op een halve triathlon, dat had ik niet. Dus toen ging ik maar op zoek naar iemand van die me zou helpen.
Ja, snap ik.
Ja.
En op dit moment nu, wat qua conditietrainingen doe je nu allemaal? Doe je nog steeds aan zwemmen en dat soort dingen? Of
zwemmen op dit moment niet. Ik heb wel de ambitie om nog een keer een officiële halve Ironman te gaan doen. Misschien wel een hele. Alleen nu is het vooral, 3 dagen per week hardlopen, 2 dagen per week kracht. En hoeveel dagen zit ik dan? 5. En dan heb ik nog 2 conditiekrachtdagen op gericht op Hyrox dan meer.
Okay. 2 dagen per week kracht maar? Is het,
Onderlichaam 1 en dan bovenlichaam 2e dag.
Oké. Okay. Ja. Wat iedereen altijd zegt van je moet je spiergroepen 2 keer per week trainen. En,
ik denk wel van dat daar een beetje een verschil zit. Kijk, ik heb jarenlang natuurlijk kracht gedaan.
Ja.
En ik ben nu 37. Ja. En ik doe het al vanaf mijn 18e.
Ja.
En het is nu pas echt sinds 1 of 2 dat ik echt nu vol gas in die combinaties aan het doen ben van cardio en van kracht. Dus ik heb al wel wat opgebouwd. Alleen ik merk nu dat nu ik 2 keer per week kracht doe, ook weer met mijn bodybuild coach die me met de bodybuildwedstrijd heeft geholpen. Zoals gisteren is een workout dan 2 uur. En die bestaat eigenlijk over het algemeen leg press en deadliften. 2 uur lang. En dan ook gewoon zwaar.
Echt?
Ja, ja. Dus dat het daarna dan ook helemaal klaar is.
2 uur lang legpress deadliften?
Ja, ja, ja. En dan zat er gisteren nog een shoulderpressje tussendoor. Maar over het algemeen is dat het onderlijf.
En hoeveel setjes doe je dan?
Ja, dat is, dan zijn sets variërend, zeg maar, van 10 herhalingen tot maximaal 1.
Okay.
En soms dan zitten we wel, of vaak dan zitten we op een gewicht van wat we op het einde dan 10 keer 1 doen. Dus ja, dan doen we het om en om. Ja. Dus dan ik 1 rep met zwaar gewicht en dan gaat hij een soort van estafette vorm, zeg maar. Ja. Tot de 10, soms tot de 20 keer. En dan sluiten we nog eens af met een speed rep 10 keer met wat lichter gewicht en dan meer gericht op snelheid, zeg maar. Ja. En leg press is eigenlijk hetzelfde. Dan zitten we ook echt heel erg binnen die range van 10 herhalingen max tot 1 herhaling maxen. En de ene week dan wisselt dat weer een beetje om.
Ja.
Maar ik merk van dat ik daar heel goed op ga. En dat ik in principe ook maar die ene dag dan nodig heb om me puur daarop te focussen, zodat je gewoon all-in kan gaan. En dan donderdag, dan hebben we weer onze upper body day. En dan doen we eigenlijk gewoon het bovenlijf. Ook gewoon zwaar en intensief.
Ja. En tijdens het trainen voor je triathlon, hoe was het zwemmen voor jou? Toen ik ging zwemmen, ik verzoop echt als een natte hond.
Ja.
Dat zag er niet uit. Ik was al verzuurd na een half baantje zwemmen.
Ja.
Hoe was dat conditioneel voor jou?
Nou, zwaar.
Ja.
Kijk, want hardlopen en fietsen is iets wat tenminste al kunnen.
Ja.
Dat doe je ook in het dagelijks leven veel. Ja. Maar zwemmen, en dan heb ik het echt over banen zwemmen, ja, dat doe je niet dagelijks. Dus dat is gewoon heel erg lastig om dat goed te kunnen doen. En komt er kan niet
zeggen het regen.
maar dat het zwemmen is gewoon heel erg lastig om dat goed te kunnen doen.
Mm.
Want iedereen denkt wel van oh, ik kan mijn schoolslag wel doen en mijn borstcrawl. Alleen er zit een hele techniek aan.
Ja, ja.
En zeker met zo'n log lijf als wat ik heb, was er veel werk aan de winkel.
Ja.
En bij mij was het zo, waar ik nog steeds rekening mee moet houden, is dat je heel erg met je benen naar beneden zakt, zodat je eigenlijk afremt, terwijl je juist vaart wil maken. En dan helpt het bij mij dan om je kin op je borst te houden. En dan kom je zo vlak mogelijk te liggen. En met zo'n wetsuit, dat helpt weer veel meer.
Dat was wel echt een voordeel.
Ja. Maar dat haalt dan wel heel erg de snelheid eruit van als je niet goed doet. En dat wordt dan gewoon heel erg zwaar om 1,8 of 3,6 kilometer te zwemmen. 3,8 kilometer te zwemmen.
Maar ik had eigenlijk iets langer gezwommen, omdat het heen en weer gaat naar links en rechts.
Ja.
En je ziet ook helemaal niks. Dus het op een gegeven moment had ik volgens mij 4 kilometer gezwommen, 3,8. Dus dat was wel iets meer. Maar waar was jouw triathlon ook weer?
Ja, die had ik toen zelf georganiseerd. Omdat
je had die zelf?
Hij ging toen niet door, omdat het in de coronatijd was.
Oké. Okay.
Dat was in 2020.
Hm.
Maar om hem toch te kunnen doen, heb ik hem toen zelf eigenlijk georganiseerd bij Ankeveen. Bij de Loosdrechtse Plassen.
Ja.
We hebben daar gewoon eigenlijk een zwemparcours uitgezet.
Ja.
Een ronde fietsen en hardlopen gedaan daar.
Ja. En hoe is je voeding veranderd in je slaap? Van eigenlijk alleen krachttraining naar hybride?
Nu?
Ja, hoe is dat?
Nou ja, ik eet echt van alles.
Ja.
Maar niet van alles als in chocola en vette troep en zo. Maar gewoon veel brood.
Ja.
Net aan een passatje naar binnen gewerkt. Ik heb wat wraps mee met kalkoen, huttekees. Je gooit er van alles op. En eigenlijk ben ik de hele dag door wel aan het eten.
Veel carbloading.
Ja. Ik houd zelf niet bij.
Ja.
Ik heb zoveel bodybuilding gedaan, van dat je dat op een gegeven moment wel een beetje klaar mee bent om bij te houden. Maar ik voel het eigenlijk gewoon aan mijn lijf van wanneer ik weer moet eten.
Ja.
Of dat je merkt dat je gezicht wat meer invalt. Nou goed, dan schuif je er weer gewoon een hele maaltijd in.
Ja, ja.
Ik zou niet durven zeggen exact op hoeveel calorieën ik zit, maar dat zal een beetje richting de 4500 zijn of zo. Dat zou nog wel meer kunnen.
Ja.
Ik zit redelijk op gewicht nu.
Ja.
Redelijk gelijk. Dus daar hou ik het eigenlijk mee bij. En ja, het is gewoon eten, eten, eten.
Ja. Ja, ik begrijp het volledig. Ik vind dat wel een van de grootste voordelen eigenlijk als hybride atleet. Is dat je gewoon meer kan eten. Ja. Dan ben je net wezen hardlopen en denk je, een koekje, dat kan geen kwaad, zeg maar. Dus
Nee, en soms die suikers die heb je ook gewoon een beetje nodig.
Ja.
Om even weer te herstellen, om de suikerspiegel weer eventjes omhoog te laten komen.
Ja. Heb jij een beetje een suikerverslaving opgelopen, zeg maar? Omdat, tenminste, dat uit persoonlijke ervaring heb ik het wel gehad. Want tijdens hardlopen, heel veel jelletjes, dat soort dingen. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, niet eigenlijk. Kijk, onlangs heb ik de Alpe d'Huez gedaan.
Ja, ja.
En ja, daar sta je natuurlijk ook helemaal vol met jelletjes, ja. Koekjes, snoep, ja. Bananen. Gewoon overal waar maar suiker in zit om je opgeladen te houden, zeg maar. Ja. Maar ik heb niet echt een suikerverslaving of zo. Ik raak meer voldaan gewoon van een goede gevulde maaltijd, zeg maar.
Ja.
Pasta's vind ik top. Kan je gewoon snel maken. Dat neem je mee naar je werk. Even opwarmen en eten.
Ja.
En met mijn bodybuilding periode, toen had ik naderhand, zeg maar. Als ik die wedstrijd dan had gedraaid, dan had ik echt mijn kastjes thuis vol met allemaal zoete troep.
Ja.
Om gewoon maar te vreten, vreten, vreten.
Ja.
En dan kwam ik ook zo binnen een paar maanden gewoon weer 10 of 15 kilo aan, zeg maar.
Ja. Ik snap het. Heb je ook wel... Ik heb best wel wat... Nou, kritiek wil ik ook weer niet zeggen, maar ik heb wel... vaak triatleten gehad of wat mensen die commentaar hadden. Oh ja, je bent te breed of je bent te gespierd. Wat ga je nooit halen? Heb je dat ook?
Ja. Kijk, in die triatlon tijd toen misschien meer. Nu gewoon wel wat minder. Mensen hebben wel altijd wat aan te merken in positieve zin, hoor. Want ik vind het altijd goed, hoor, als mensen zeggen, joh, je kan beter dit doen of zus doen. Maar dat je gewoon merkt van, ja, mijn postuur en mijn techniek is nog niet... zoals het zou moeten zijn. Mm. Ik ben niet zo'n aerodynamisch iemand die de techniek gewoon heel erg goed doet.
Ja.
In mijn hoofd dan ziet het er altijd beter uit dan als ik het terugzie op video.
Ja.
Maar goed, je draagt ook wel gewoon een gewicht mee. Ik ben 93 kilo, 1,87. Ja. En natuurlijk, er zijn ook atleten die hetzelfde postuur hebben en het veel beter doen. Tuurlijk, dat is zo. Maar ik roei in principe gewoon met de riemen van die ik heb. En ik merk van dat ik mijn vooruitgang boek.
Ja.
En ik heb wat minder zin om te lang te moeten focussen op de juiste looptechnieken.
Ja.
Ik kijk een beetje sneller in dat opzicht naar de quick fix. Om te kijken van oké, welke aanpassingen kan ik nu het beste doen.
Ja.
Gewoon om mijn lopen nog wat comfortabeler te maken. Of het fietsen of zwemmen. Ja. En dan gewoon kijken van waar verbetering in zit.
Ja. En ben je ook anders gaan kijken naar jouw gezondheid door meer conditietraining te gaan doen?
Ja, op zich wel. Ja. Nou, de meeste mensen die kennen mijn verhaal wel een beetje van de verschillende diagnoses van die ik heb gehad. En toen op sommige momenten was dat niet echt iets om te doen vanwege mijn rug. Of ik had er gewoon de energie niet voor.
Hm.
En dan op een gegeven moment probeer je conditie weer op te bouwen aan de hand van fietsen, lopen of hardlopen. Ja. En ik merkte gewoon heel erg dat het ook heel erg rustgevend is gewoon om in de natuur te zijn. Om te fietsen, om te hardlopen, om gewoon even één met jezelf te zijn. En niet afgeleid te worden van mensen die om je heen lopen in de gym. Of dat je weer je telefoontje pakt in een rustperiode. Maar het is daar gewoon focus op wat je doet. En dan na anderhalf uur dan ben je klaar en dan ben je weer terug op aarde, zeg maar.
Ja.
Alleen conditie opbouwen, dat heeft mij wel gewoon meer teruggegeven. Vandaar ik me een stuk fitter voel nu. Ik voel me eigenlijk wel fitter dan dat ik in mijn 25 jaar was.
Ja?
Toen ik 26 was. Ja, gewoon overall fit. Okay. Kijk, ik trek geen 260 kilo deadlift meer.
Nee.
Maar is dat de definitie van fit zijn? Dat vraag ik me dan.
Ja, die vraag wat ik je eigenlijk net stelde is... wat voor manier fit zijn is het eigenlijk? Want je hebt mensen die alleen krachttraining doen. Ben je eigenlijk fit? Want toen ik alleen een krachttraining deed, toen ik de trap opliep, was ik helemaal buiten adem. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je dat echt fit zijn of is dat...
Nou, voor mij is fit zijn wel een beetje van dat je wel, laten we zeggen, een paar kilometer zou kunnen hardlopen, zeg maar. Alleen wat jij zegt, toen ik heel veel krachtsport deed en ik heb ook periodes sterkste man gedaan. Nou goed, daar was je natuurlijk nog meer logger, zeg maar. En wat slomer. En daar is focus natuurlijk ook wel op explosiviteit.
Ja.
Maar duur niet.
Nee.
En ik vind fitheid wel van dat je duurvermogen ook wel enigszins acceptabel is. En niet dat je wanneer je inderdaad de trap oploopt, of in mijn geval van als je achter je kinderen aanloopt, van dat je helemaal buiten adem bent en zweet staat op je voorhoofd. Zeg maar.
Wacht even, papa komt eraan.
Ja, papa, wacht even hoor. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. En ik voel me gewoon fit dat ik ook dingen gewoon lang kan volhouden. En kijk, qua maximale kracht, dat is iets van wat je in jonge jaren gewoon goed kan opbouwen. Maar op een gegeven moment, en word je ouder, ja, mensen van 50, 60, 70, die zijn niet meer zo sterk als dat ze toen waren van toen ze 30 waren. Ja. Alleen je hebt wel een veel groter aantal mensen wat misschien nog wel een beter duurvermogen heeft op die leeftijd dan toen ze 35 waren.
Ja.
Dat is iets wat je veel langer, zeg maar, kan volhouden,
ja,
en kan opbouwen. Als je kijkt naar het aantal marathonlopers ten opzichte van het aantal bodybuilders van de leeftijd van 50 jaar, ja, dan heb je natuurlijk veel meer marathonlopers dan bodybuilders, ja, van die leeftijd.
Ja.
Dus ik ben daar dan ook wel heel erg gaan kijken van, ja, ik vind het leuk om de juiste balans te vinden. Ja. En ik wil gewoon ook, nou ja, goed, nu klinkt het een beetje oudbollig allemaal, maar je wil op latere leeftijd ook nog wel gewoon fit zijn.
Ja.
En dingen lang vol te kunnen houden. Want ja, dan geniet je veel meer van alles wat er om je heen gebeurt.
Ja.
Dus, die balans is gewoon daarin gewoon heel erg goed. Dat, ja, dat vind ik heerlijk.
Ja, ja. En want je bouwt ook wel een bepaalde discipline op als je gaat hardlopen en dat soort dingen. Want niet iedereen heeft altijd zin om te gaan hardlopen. Ook niet om te gaan sporten natuurlijk. Maar heb je ook meer discipline kunnen opbouwen sinds dat je ging hardlopen, fietsen? Is dat je discipline beter geworden sinds krachttraining? Of is dat...
Nou, het is misschien wel het is misschien wel aangesterkt, zeg maar, ja, ten opzichte van wat het was. Kijk, hardlopen vond ik eerst helemaal niet leuk. Ja. En ik moest er echt toe zetten om het te gaan doen. En het begon toen na mijn bestalingsperiode 2023, toen ik in voorbereiding was op die marathon van Amsterdam. Toen begon het met 2 kilometer, werd het 5 kilometer, werd steeds ietsje meer. En op een gegeven moment merk je van dat het leuker wordt. Dus
ja,
je kan je er makkelijker toe zetten. Ja. Dus elke keer van toen ik me daarvoor elke keer weer moest toezetten om te gaan hardlopen, ja, dat versterkt uiteindelijk ook weer je discipline.
Ja.
En als je dan op een gegeven moment merkt van, hé, ik hoef me niet meer aan te sporen dat ik iets moet gaan doen, maar ik vind het gewoon leuk om het te doen. Ja. Ja, dan weet je van dat je een leveltje hoger zit in je discipline.
Ja.
En het wordt automatisch ook leuker omdat je er beter in wordt. En je ziet de voordelen ervan in plaats van dat je alleen maar kijkt naar de negatieve dingen van, oh, ik kan niet hardlopen, met techniek is helemaal kut. Moet ik een half uur weer gaan hardlopen, maar nu is het meer van, oh, ik mag weer.
Ja.
Ik mag weer beter worden. Ik ga gewoon proberen om weer een betere tijd neer te zetten dan toen. Dus ja, zo komt automatisch die switch een beetje van het negatieve naar het positieve toe.
Ja.
En wij mensen zijn heel erg gemakkelijk om allerlei negatieve dingen
te
bedenken.
Ja.
Terwijl er eigenlijk veel meer positieve dingen zijn wanneer je iets wel juist doet.
Ja. Ja. Ik denk dat het ook echt vooral de omgeving is waar je in zit, wat ook de zeg maar je denkwijze versterkt. En hoe heb je eigenlijk zo'n mentaliteit en de discipline die je hebt kunnen opbouwen voor jezelf? Hoe heb je dat kunnen doen? Wat is jouw reden, zeg maar? Hoe heb je dat? Iedereen heeft wel een why, zeg maar, van ik ga nu niet stoppen met rennen, want weet je?
Ja. Ja, dat heeft zich door de jaren heen gewoon steeds meer opgebouwd eigenlijk. Maar ik weet gewoon van mezelf van hoeveel voldoening ik steeds weer krijg wanneer ik iets afrond. Of wanneer ik wanneer ik beter in iets word. Hm. En kijk, ik heb voor mezelf altijd een ultiem doel ergens staan. Is het de vorm van een bodybuildwedstrijd of van een halve triathlon, van een marathon of van de Alpe d'Huez. Maar daar is weer onderverdeeld al die mijlpaaltjes. Dus dat je elke keer weer gewoon iets doet om beter te worden voor dat uiteindelijke doel. En elke keer als je dat weer doet en elke keer als je dan weer iets hebt afgerond, en dat je toch weer kan zeggen bij jezelf, ja, ik heb het toch weer gedaan. Ik ben toch weer beter geworden dan de vorige keer. Ik ben weer een stap dichter bij mijn einddoel gekomen. Ja, dat motiveert mij steeds gewoon.
Ja.
En ik krijg ook altijd wel een heel gewoon euforisch gevoel. Als ik weer een bepaald doel heb gehaald waarvan ik vooraf dacht van, ik kan het niet. Of ik vind het moeilijk, of ik vind het zwaar. En doordat ik het zo leuk vind, heb ik ook dat ik, wanneer ik elke ochtend wakker word, dat ik eigenlijk weer zin heb om gewoon weer actief te zijn. Om gewoon weer wat te gaan doen.
Ja.
Omdat wanneer ik iets doe wat me verder helpt, of beter maakt, of fitter maakt, dan automatisch komt het euforische gevoel gewoon weer in mijn lichaam. En dat werkt heel erg verslavend.
Ja.
En kijk, ik doe het niet om de beste van iedereen te worden, maar gewoon om de beste van mezelf te worden.
Ja.
En wat ik heb meegemaakt met die diagnoses, is het voor mij ook zo dat ik wel een soort van dankbaar ben van dat ik dit gewoon nog kan doen en weer kan doen. En dat ik alleen maar beter word in wat ik doe. En dat is voor mij weer een realisatie van, ja, je hoeft niet steeds angstig te zijn voor, ja, wat als het weer minder wordt. Terwijl ik nu gewoon de controle over mezelf heb en zie van dat ik steeds beter word in wat ik doe.
Ja.
En dat, dat geeft voor mij gewoon een stukje zekerheid ook. En om gewoon lekker door te pakken met allerlei soorten gekke doelstellingen.
Ja, ja. Die doelstelling, heb je nog een gekke doel die er aankomt? Of heb je iets in gedachten wat je zegt, ik wil een officiële halve Ironman doen of een hele? Wat houd je tegen om een hele te doen?
Ja, niks. ik zelf okay. Alleen. Nee, ik heb voor mezelf een soort van sport bucketlist, zeg maar. Daar, tot die naam ben ik een beetje vorig jaar gekomen. En toen was het de eerste keer was dan de Marathon van Amsterdam, van die ik nog wilde doen. Ik zoek steeds iets wat ik nog niet heb gedaan. En dan vind ik het leuk, dan doe ik het nog een paar keer meer. Ik wilde dus nog een officiële halve Ironman doen. Mm. Omdat die ene, die was dan zelf georganiseerd. Wellicht later nog een hele. Ik heb de High Rocks Pro, van die ik dan nog in oktober ga doen. Dat wordt dan de eerste pro-divisie van die ik doe. De klim van de Kilimanjaro ben ik nog gaan doen.
Ja, maar mijn vader heeft die gedaan. Die,
oh, heel vet.
Dat is, die is 57, maar hij zei dat wel een mooi. Pittig tochtje ook.
Ja, dit. Gaaf.
Ja,
ja dat is dus op het doel voor de komende paar jaar ergens. Ja. Wat hebben we nog meer? Nou goed, er komt altijd wel weer iets. Ik denk van, ik vind het leuk om dat weer te gaan doen.
Ja. En je hebt natuurlijk die halve triathlon gedaan. Wanneer was het ook weer? 2020?
2020, ja.
2020. En ik merkte ook qua tijdens de wedstrijd, hoe reageerde jouw lichaam op de gelletjes en de voeding en zo?
Ja, die gel, dat vind ik helemaal niks. Zoveel last van mijn darmen gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook door de intensiteit komen, maar die jelletjes, ja, ik ga er niet lekker op. Jij wel?
Ik ben oprecht tijdens een wedstrijd, ik denk 8 keer naar de zee geweest.
Ja,
ja dat, en die mensen daar zijn ook zo fanatiek. Dan zat een Dixie op slot. Zelfs de vrouwen, daarachter, Dixie, broek naar beneden. Hoppakee. Ja, en ik heb ook gehoord dat mensen ook, want ik had wel die laatste iemand op de podcast, Rutger. En die was gewoon aan het oefenen om op de fiets te gaan plassen.
Oh ja.
Heb je dat gezien?
Of? Dat heb ik niet gezien. Ik heb het ook nooit gedaan. Dat is wel heel erg moeilijk, denk ik, of niet?
Ja, sommigen die doen het gewoon als ze op de fiets zitten, gewoon in een pak.
Ja.
Was dat ook bij
al die wielrenners, die doen het volgens mij wel van de Tour de France.
Maar heb je dat ook ervaren tijdens de...
De fiets niet, nee.
Nog nooit gedaan?
Nee, maar ik hoefde toen ook nooit, of ik heb toen ook niet naar de wc gemoeten. En als ik natuurlijk alleen train, ja, dan stap je gewoon even af en je hangt hem even uit. Maar zo'n fietspakje is ook niet heel, heel erg makkelijk.
Ja.
Soms moet je het hele pak uitdoen voordat je even op de wc kan zitten.
Ja, ja. En wat vind je het minste qua onderdeel van de triathlon? Wat vind je het leukst?
Ja, kijk, ik had toen in 2020, vond ik het hardlopen gewoon het zwaarste. Alleen nu ren ik zoveel van dat ik daar wel gewoon vertrouwen in heb. Fietsen vind ik meer gewoon lang.
Ja.
Zeker met een hele.
Ja.
En zwemmen is gewoon kort intensief, is dat.
Ja.
Dus ja, fietsen vind ik dan het minst leuke onderdeel, denk ik.
Ja. Ja. En wat voor een tips zou jij mensen meegeven? Nou, top 3 tips. Hè? Stel, is iemand die wil van krachtsporten naar hardlopen en tenminste dat kan combineren, hybride training gaan. Wat zijn de top 3 tips die je aan die persoon kan meegeven?
Nou, ten eerste om de juiste balans te vinden in wat je doet. Kijk, je kan niet en alles nog 5 of 6 dagen per week doen. Het is een beetje de keuzes maken. Dus ja, dat kan je zelf doen om dat gewoon uit te schrijven van wanneer je wat doet en daar de juiste balans in vindt. Zeker je voeding hoog houden qua calorieën en koolhydraten. Want je hebt gewoon energie nodig en je verbrandt gewoon tijdens die... duur sport verbrand je veel meer dan tijdens krachtsessies. Soms duurt het ook wel eens langer. En vooral gewoon qua hybride sporten te kiezen van wat je leuk vindt om te doen. Kijk, je kan er zoveel uit kiezen van fietsen tot hardlopen, zwemmen, noem maar op. Dus maak daar een keuze uit van wat je leuk vindt om te doen. En meer gericht op het hybride. Van zorg ook voor dat je een sporthorloge hebt. Om een beetje te kunnen kijken van wat je verbrandt, hoe hard je gaat, hoe hoog je hartslag is. Want als je helemaal kapot gaat tijdens die duursporten, ja, dan hou je voor de volgende dag veel minder energie over om nog de gym in te kunnen gaan.
Ja.
En als je bang bent om kracht te verliezen of massa, ja, dan is dat wel gewoon een hele handige tool om ook te zien van hoe je herstelt en of je niet te hard van stapel loopt.
Ja.
Want ga je te hard in iets, ja, dan heeft het weer consequenties voor de dag later.
Ja. En waar heb je al jouw kennis vandaan eigenlijk van? Is het gewoon zelfonderzoek of wat?
Ja, gewoon wat ik zelf ervaar eigenlijk en wat ik zelf doe. Kijk, ik heb natuurlijk in de voorbereiding van de halve triathlon had ik Tom Oosterdijk. Dus die gaf me wel veel inzicht in hoe zo'n opbouw, zo'n periodisering eruit zag. Hoe dat werkt. Voor de rest ook gewoon veel eigen onderzoek doen. Kijk, ik ben niet iemand die constant de boeken induikt om maar te kijken van wat ik nou moet gaan doen.
Ja.
Voor mijn HYROX voorbereiding heb ik dan ook een coach van die dat doet. Mm. Die zet mijn schema's in een app. En dat doe ik dan. Maar ik onthoud zelf ook van als dat weer een keer afloopt, ja, dan pak ik het zelf op om daarmee verder door te gaan.
Ja.
Dus kennis krijg je van anderen. Krijg je inzicht van het internet. En veel is het gewoon zelf ervaren.
Ja.
En ik sprak gisteren trouwens iemand uit. En toen had ik zo'n vergelijking van heb je liever kennis uit ervaring of ervaring uit de kennis? En ik ben meer iemand die meer de kennis haalt uit zijn eigen ervaring.
Ja,
dus dat je iets zelf doet.
Ja, iets meer uit, in de praktijk. Dus
precies dat.
Precies. Ja.
Dus leer het vanuit de praktijk en niet te veel vanuit een boek. Natuurlijk, je hebt het wel nodig om jezelf wat basiskennis te kunnen geven.
Ja.
En kijk, ik krijg ook wel veel vragen van mensen via Instagram. Heb je tips voor het hardlopen? Of heb je tips voor dit of dat? Dus het is wel grappig van dat je dan ziet van hoe meer je laat zien van iets, hoe meer mensen denken van, oh, hij is een expert.
Ja.
Laat hem wat vragen. Dus ik ben ook zo iemand die vindt het veel leuker om van iemand die zelf ervaring heeft in iets wat hij doet, daar de kennis van te ontvangen, dan van iemand die dat niet heeft en alleen maar in de schoolbank heeft gezeten om over een bepaald onderwerp iets te leren.
Dat heb ik. Dan krijg ik dat van die berichten van, meestal is het wel wat jongere doelgroep. Ja, die vragen allemaal van die ingewikkelde dingen. Ik heb een wedstrijd gered, maar ik heb echt niet zoveel ervaring, hoor. Ik heb het gewoon gedaan en het. Dat is hoe het meer is gegaan. Dus, maar heb jij ook iemand die jou heeft geïnspireerd? Of een bepaalde inspiratiebron wat jou echt...
Niet eigenlijk. Ik heb die vraag wel eens vaker gehad. Kijk, vroeger was het met Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Natuurlijk van wat je kijkt. Maar
die hardloopt niet, denk ik.
Die hardloopt niet. Nee. Ik denk het niet meer. Nee. En Ronnie Coleman ook niet, volgens mij.
Nee, ook niet.
Nee, maar echt, ik weet niet. Ik heb niet echt een inspiratiebron waarvan ik denk van dat is iemand van die ik echt volg of zo.
Ja,
dat heb ik niet echt. Ik heb niet echt iemand waar ik tegenop kijk. Ja. Ik volg wel gewoon accounts van atleten, onbekend of bekend, maar gewoon een beetje te kijken van wat zij doen en hoe ze dat doen. Maar voor de rest, het klinkt een beetje narcistisch misschien, maar zo is het helemaal niet bedoeld. Maar ik ben een beetje mijn eigen inspiratiebron gewoon. En meer in de zin van, kijk soms eens terug van wat je allemaal hebt bereikt zelf. En zeker met die variatie in doelstellingen. Dus dan kan jij dit doel ook wel doen. Meer qua inspiratie van, kijk van wat je hebt gedaan.
Ja.
En dat geeft mij gewoon heel veel energie. En kijk waar je vandaan komt. Of kijk van hoeveel moeite dat kostte. Maar het is je toch gelukt. Dus het is een beetje die intrinsieke stem eigenlijk in je hoofd die dan tegen je praat.
Ja. Zijn er wel echt momenten geweest dat je echt trots op jezelf bent geweest van dat je terugkijkt, oh shit, dat heb ik gewoon even gedaan? Of ben je zo'n persoon die altijd meer wil en het is nooit genoeg?
Nee. Nou, beide. Een beetje, want ik was bijvoorbeeld mijn laatste, die is nog heel vers in mijn geheugen natuurlijk, is van de Alpe d'Huez.
Ja.
Los van dat het een heel mooi sportief doel was, was het ook wel gewoon een hele mentale beleving en ervaring en echt iets heel moois wat me ook heel erg persoonlijk raakt. Van de hele sfeer, de beleving, de omgeving, alles eigenlijk. En ik was er gewoon heel trots op mezelf dat ik 3 keer die berg op ben gefietst in 6,5 uur tijd. En ik heb dan altijd wel een paar dagen daarna nog van dat ik een soort van heimwee heb. Maar jammer dat het weer voorbij is. Omdat je er zo erg naartoe leeft. Je hebt een voorbereiding erop gehad. Nou goed, dat heb je zelf denk ik ook met die Ironman gehad. Ja. Dan heb ik echt een gevoel van heimwee.
Ja.
Van dat je het mist.
Ja.
En dan is het voor mij zo van oké, ik geef me dan een paar dagen om die heimwee te ervaren. Om het even plek te geven van wat goed van dat je dat hebt gedaan. En hoe mooi was dit wel niet. Ja. Maar dan om niet in een zwart gat te komen. Dan heb ik dus weer een nieuw doel nodig.
Ja.
En dan wil ik eigenlijk zo snel mogelijk weer de bal oppakken en gewoon weer gaan knallen. Want ja, ik ben verslaafd gewoon aan het gevoel van dat je met iets bezig bent en ergens naartoe leeft.
Ja.
En dan toeleeft naar dat piekmoment in de vorm van een wedstrijd of een event of noem maar op.
Ja. Ja, dat is eigenlijk het advies wat ik meestal mensen wil je geven, is je moet wel een doel hebben, zeg maar, om ergens naartoe te werken.
Ja.
Dan is het, voor mij is het persoonlijk ook wel wat makkelijker om dan een stukje discipline erbij te houden van bijvoorbeeld mijn Ironman. Ja, je weet waar je naartoe werkt, je weet wat je moet doen. Nu, ja, ik heb een Hyrox heb ik dan in oktober. Wordt dan mijn eerste.
Kom je elkaar tegen?
Ik denk het wel. Nou, we zitten niet in dezelfde wedstrijd.
Nee,
jij gaat de solo...
Solo
pro doen. Ja, ik ga de dubbels pro doen. Maar dat is toch wel... Ja, ik weet niet, de laatste 4 weken net na mijn wedstrijd was ik wel een beetje in een zwart gat beland van... Oh, ik ben van 16 keer per week trainen naar nu alleen even in de sportschool. En ja, mijn benen zijn nog steeds kapot van die wedstrijd.
Het
is echt niet normaal. Ik krijg elke steek tussen mijn gewricht of last van mijn schenen of... Ja, dat is. Hoe is dat naar jouw triathlon en afgelopen fietswedstrijd gaan?
Ja, naar de Alpe d'Huez heb ik eigenlijk helemaal geen last van gehad. En het werkt soms heel gek bij mij. Want bij mijn laatste Hyrox die ik toen had gedaan, toen liep ik de dag daarna mijn snelste 10 kilometer ooit.
Oké.
En na mijn Alpe d'Huez had ik
welke
een...
tijd had je?
Ja, voor de 10 kilometer was dat 57 minuten 59. Maar ja, mijn...
Hoeveel is dat per?
Ja, is 5:43.
Okay.
Ja, voor mijn doen is dat snel. Maar er zijn volgens mij zat andere.
niet vergelijken met anderen.
Nee, zeker niet. En toen na mijn Alpe d'Huez, toen waren we even een paar dagen terug voordat we op vakantie gingen. Toen had ik een 5 kilometer testje. Dat was mijn snelste 5 kilometer ook weer ooit.
Okay.
Dat was toen 5:23 gemiddeld was dat. En dus ik heb iets geks van dat ik de paar dagen na een event, denk ik nog helemaal op een roze wolk zit. Dus dat ik dan eigenlijk nog mijn laatste energie gewoon kan gebruiken om maximaal te kunnen rammen. Maar daarna dan merk je wel een beetje van dat die vermoeidheid gewoon inkikt.
Ja.
Maar met name ook een beetje de mentale vermoeidheid. Omdat je zo gefocust bent geweest, dag in, dag uit, naar dat doel. Dat je jezelf ook een beetje de tijd moet geven.
Ja.
Ik had met mijn laatste bodybuildwedstrijd. Toen dat is een documentaire van dat ik in 2 weken tijd me klaarstoom voor die bodybuildwedstrijd. Mm. Natuurlijk wel al redelijke shape, want anders lukt dat niet. Alleen ik durfde geen afscheid te nemen van mijn droge fysiek na de wedstrijd.
Ja.
Dus ik kwam ook de supermarkt in. Ik dacht van, ik weet niet wat ik moet kopen nu. Ik was zo erg geprogrammeerd voor rijst, vis, groentes. Dat ik gewoon niet meer wist van wat ik nou nog meer mocht kopen. Dus ik kocht gewoon maar weer hetzelfde. En mijn trainingen waren nog gewoon gericht op mijn bodybuilding prep. Maar op een gegeven moment, na een week of 6, was ik helemaal kapot. Ik was ziek. We gingen toen naar Suriname voor het 3 weken, 2 weken niks meegemaakt omdat ik gewoon helemaal kapot was. Koppijn, vermoeidheid. Gewoon omdat je het veel te lang hebt doorgetrokken.
Ja. Denk je dat het zelf gezond is? Of?
Nee, niet. Niet zo extreem. Dat was toen ook mijn laatste wedstrijd. Ik dacht van dit wordt te gek gewoon.
Ja.
Maar goed, ik heb die obsessie wel met alle sportieve doelen. Ja. Maar ik weet nu wel meer van je moet jezelf af en toe wel een beetje die rust geven om heel even te landen. Voordat je weer gaat opstijgen.
Ja, zeker, snap ik. En natuurlijk, iedereen heeft wel eens body dysmorphia. Ik wil grotere armen, ik vind mezelf niet groot genoeg. Is dat een beetje veranderd bij jou sinds je het hybride kant op ben gegaan?
Ja, misschien kijk ik nog wel net zoveel in de spiegel als toen, hoor. Ja. Ik ga
Zijn
niet liegen. Ik ga niet liegen. Nee, maar omdat je natuurlijk wat minder in de sportschool bent, ben je daar natuurlijk wel ietsje minder mee bezig. Maar ik vind het juist vooral wel leuk aan mezelf aan te tonen, maar ook aan de mensen. Gewoon om aan te tonen van, joh, je kan best groot en gespierd zijn en ook nog kunnen hardlopen, zeg maar.
Ja.
En dat het ook nog wel te doen is om je massa te behouden en nog sterker te kunnen worden.
Ja.
Dus ik wil een beetje vloeken met hetgene waarvan mensen denken, dat kan niet. Je kan het niet samen doen door juist wel te laten zien dat het wel kan.
Ja.
En natuurlijk heb je wel een bepaalde baseline nodig waar je vandaan komt. Weet je wel, als je als 16-jarige dan meteen die combinatie gaat doen, dan bouw je natuurlijk wat minder spiermassa op dan dat je van je 16e tot je 28e focus hebt op krachtsport. Maar ik vind het wel gewoon leuk om nu aan te tonen van je kan het samen doen. En op beide vlakken kan je groei zien.
Ja.
En om even terug te keren op jouw vraag. Tuurlijk, ik ben nog wel steeds gefascineerd van hoe ik eruit zie.
Ja.
Af en toe doe ik op mijn video's nog wel eens een pose. Maar ook weer om aan te tonen van joh, het kan gewoon. Ja. Je hoeft niet te kiezen als je dat niet wil.
Ja.
Het is beide leuk. Het kan beide leuk zijn en functioneel.
Ja, ik vind het persoonlijk ook veel leuker. De combinatie van... ik was het zelf ook wel een beetje beu aan het woord van alleen maar krachtsport. Ik weet niet, je moet eigenlijk zelf eigenlijk doen en proberen om het gevoel eigenlijk te kunnen ervaren. En wat voor advies kan je eigenlijk meegeven aan de mensen die, hoe kun je het zeggen, de eerste keer zijn gaan hardlopen en die het alweer beu zijn omdat ze zich kuit even voelen.
Ja, de eerste keer is altijd kut. Dus ja. Ook met seks zo, toch? Toch?
Goede vergelijking. Ja, iets wel zo. Ja,
en de tweede keer wordt het altijd ietsje beter.
Ja.
Nee, maar zo is het met alles eigenlijk. En zeker als je voor de allereerste keer gaat hardlopen. Ja, je weet natuurlijk wel van hoe je de ene stap voor de andere zet. Maar om dat in een hoger tempo voor een lange periode vol te houden. Ja, dat ben je niet gewend als je het nooit hebt gedaan. Of niet veel hebt gedaan. En hetzelfde met krachtsport. Als je voor de eerst naar een sportschool gaat. Als je bankdrukken gaat doen. Dan heb je ook altijd de eerste keer gehad. Van dat die stang alle kanten op gaat. Doordat je linkerarm of je rechterarm is wat sterker dan je andere arm. Maar wanneer je het vaker doet. Dan merk je van dat die balans er meer in komt. En dat je meer merkt van dat je de beweging beter kan uitvoeren. Dat er meer gewicht op kan komen. Ja, zo werkt het op dat vlak ook met het hardlopen. Ja, je loopt eerst 2 kilometer. Je bent helemaal bij het adem. Je denkt, dit is niks voor mij. Dag 2 ga je het nog een keer doen. Dan denk je van, hey, het voelt wel beter dan de vorige keer. Nou, op een gegeven moment dan bouw je dat uit. En dan wordt het leuker. Dan kan je de competitie een beetje met jezelf aangaan. En dan merk je van dat er een stijgende lijn in zit. Dus eigenlijk, ja, het is een andere sport. Maar het begint altijd bij die eerste keer. Ja. Even doorheen moet. Dus vind je de eerste keer echt helemaal ruk. Doe het gewoon nog voor een tweede keer en een derde keer. Misschien nog een vierde keer. En vind je het dan nog niet leuk, dan zou ik wel wat anders kiezen. Want anders dan wordt het een heel lang...
Zwemmen is veel leuker.
Ja. Nee, maar gewoon net iets langer volhouden dan dat je eigenlijk bij voorbaat denkt van ja, dit is niks voor mij.
Ja. Ja. Oké. Okay. En heb je ooit... Wat is het vers wat je eigenlijk hebt gerend? Zover?
Ja, de marathon dan.
De marathon.
En
de
van Amsterdam. Is dat dan. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Heb je ooit gehoord van zo'n ultra trail run of zo? Dat is iets van...
Ja, dat is boven de 50. Of vanaf de 50 kilometer volgens mij.
Volgens mij is dat 230 miles of zo. Door de... door de woestijn of zo. Ken je David Goggins of niet?
Die ken ik eigenlijk.
Ja, dat is mijn voorbeeld, zeg maar. Ja, dat is een beetje waar ik mijn inspiratie uit heb gehaald. Goed. Een man die met gebroken voeten nog gaat intapen en dan nog verder gaat rennen. Ja, dat is zo'n uitdaging iets... Zulke lange afstanden? Of?
Nou, toen ik in voorbereiding zat op die marathon, toen kwam het wel een beetje naar voren. Van ik dacht van ja, dat lijkt mij leuk.
Ja,
iets is voor mij altijd een uitdaging als ik altijd denk, dat kan ik niet. Dus voor mij zou dat nog een uitdaging kunnen zijn. Maar om dat 200 mijl of 100 kilometer te doen, dat wordt me wel iets te gek.
Ja.
Maar bijvoorbeeld een afstand van 50 of 60 of 70 kilometer in het bos of een onverhard parcours, dat vind ik dan ook wel weer een leukere uitdaging dan dat op de harde weg te kunnen doen, zeg maar. Of ik het echt ga doen, dat weet ik niet. Maar een uitdaging blijft een uitdaging als je het nog steeds niet hebt gedaan.
Ja, ik zag trouwens laatst een hardloopwedstrijd langskomen. Ik weet niet of je het ooit hebt gezien. Dat is in... Breda was het. Breda. En dan zeg maar, dan blijf je rennen, maar de finishlijn komt achter jou aan. Oh. Heb je dat ooit gezien?
En als je ingehaald wordt, dan moet je...
Dan leg je uit.
Ik ken dat. Die heb je ook in Amerika. Ik volg zo'n... hoe heet die man nou? Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die doet ook van die runs. En dan word je ingehaald door de tijd. En dan moet je stoppen.
Ja.
En het houdt pas op de wedstrijd wanneer de laatste uit het veld is.
Ja. De verste was volgens mij een... In Breda was volgens mij 70 kilometer.
Ah ja.
Maar ik ben dan heel benieuwd hoe snel die auto op een gegeven moment gaat. Als ik zie wat die gasten allemaal rennen op een gegeven moment.
Ja, is mal. Ja, met die marathon heb je dan de bezemwagen die achter je aankomt.
Ja.
Dus als je daardoor wordt ingehaald,
Dat is echt mijn nachtmerrie, joh. Als laatste winnen te komen. Niet dat hij iets ergs meer is, maar nee. Dat is mijn nachtmerrie. Omdat, nee. Maar even over supplementen gesproken. Of supplementen. Mensen pesten me altijd dat ik supplementen zeg in plaats van supplementen. Oh. Stel, hè, nou, ik ga het even op een creatieve manier vragen. Stel, je zit op een onbewoond eiland. Niet dat je supplementen nodig hebt. Maar je moet 5 top supplementen moet je gaan kiezen om mee te nemen. Welke zou je meenemen?
Hey, sorry dat ik deze aflevering onderbreek. Maar deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. En dankzij de sponsoring van Body & Fit kunnen jullie deze content gratis aan blijven bieden. Wil je nou bij Body & Fit bestellen? Staat er een kortscode in de app of op sportpoeder.nl. Dus dan bespaar jij weer lekker en geniet lekker verder van deze aflevering.
Ja, dat is eigenlijk gewoon de supplementen die ik nu gewoon gebruik. Van magnesium, zink, vitamine D en mijn creatine. Whey. Pre-workout, ja. Ook op een onbewoond eiland, toch? Soms ja. Lekker. Ja, toch? Ja. Zorg een beetje voor die cafeïneboost. Dan kan je nog wat van het eiland zien. Heb ik er dan 5 opgenoemd of niet? Via zink, magnesium, vitamine D. Ja, multivitamine is wat ik nu neem. Eigenlijk dat zijn eigenlijk de 5 soorten. Nee, 6 soorten van die.
Geen elektrolyten?
Ja, tijdens hardlopen, lange afstanden neem ik dat wel. Ja. Maar tijdens korte afstanden nu niet, eigenlijk.
Nee. Even, hoe heb jij, tenminste, wat vind jij van creatinegebruik en duursport? Want ja, ik hoor er eigenlijk niet zoveel over.
Nee, kijk, ik heb er zelf ook een beetje opgezocht van, is het nou goed? Van, helpt het nou? Nou ja, goed, kijk, met korte intensieve trainingen, ook met hardlopen, ja, daar gebruik je ook gewoon je spier voor. En dus die creatine, ja, goed, ik train ook gewoon nu nog steeds kracht. Dus ja, daar neem ik het ook gewoon nog steeds voor. Ja. Ik denk, ik neem het al jaar of al,
sinds
of
mijn tiende.
Anderhalf jaar lang, ja. Ja. Nee, gewoon anderhalf jaar lang, gewoon elke dag gewoon scoopje, ja. Zeg maar. Ja. Plus van wat er in de pre-workout nog zit. Ja, ik ga er op zich gewoon goed op. Ja, ik ervaar er geen nadelige dingen van.
Ja.
En ja, ik ben ook niet zo'n creatine-nerd die er helemaal in zit van het helpt dit en dit. Maar ja, ik merk gewoon dat het mij denk ik gewoon ondersteunt in het sterker worden. En op massa kunnen blijven.
Hey, je wordt er kaal van. Kijk maar naar mij.
Ja, ik word er kaal van. Misschien mijn haargroei is misschien daardoor nog sneller gegaan. Dus ik weet het niet. Dat zeg ik niet tegen jou.
Nee, maar ja, ik zou juist denken dat ja, creatine dat voorkomt dan kramp, denk ik, tijdens hardlopen. Het voegt toe aan je lichaam. Dus dat voorkomt dan kramp, denk ik.
Ja, maar ik denk op een gegeven moment, als je toch heel erg intensief traint, die kramp die komt toch wel.
Ja.
En met het fietsen, nou goed, met je Ironman heb je dat misschien ook wel gemaakt of gemerkt. Met mijn Alpe d'Huez schoot de kramp er ook in.
Ja?
Dus ja, goed.
Ik heb geen last gehad van kramp.
Oh, niet?
Nee.
Oh. Nee. Maar dat ligt wel een beetje aan je zoutgehalte en je vochtgehalte ook. Doordat je ja, op de fiets is ook gewoon lastig om veel water te kunnen nemen. Want steeds weer die fles pakken. En zeker als je bergopwaarts gaat, gaat niet zo hard. Dus op een gegeven moment dan val je om, zeg maar. Maar ja, kijk, het zal er vast aan ondersteunen, zeker waar hoor, dat het vocht van wel beter in de spieren blijft. Maar ja, goed, je moet er wel bij vocht toenemen steeds. En met die inspanningen, dan zweet je natuurlijk alles uit.
Ja.
Zowel zout als vocht.
Ja, ja. En hoe want even terugkoppeling naar de training voor je halve triathlon. Met je krachttraining aan de kant gezet. Dus je had ook geen leg days of zo, dat soort dingen. En met je hardloopwedstrijden en zo, en doe je dan nog steeds zware leg days, hoe combineer je dat, zeg maar?
Ja, ik heb dus 1 keer per week leg day dan. Ja. Van wat ik net eigenlijk een beetje zei, in combinatie van de leg press en het deadliften.
Ja.
En dan is het gewoon een uur lang leg press. En dan ook echt zwaar. Ja. En ik heb wel gemerkt dat mijn beenomvang wel wat groter is geworden dan 2 jaar terug.
Ja.
En ik had daar ook een beetje met mijn coach over, van dat ik dat toch wel apart vind, maar wel mooi vind. Van dat je dan toch gewoon groei merkt. En wellicht komt het voor mij dan wel zo uit van dat je eigenlijk je lichaam iets meer rust geeft op het gebied van kracht. En dan echt op die dag puur de focus legt om die benen gewoon helemaal kapot te maken.
Ja.
En dat het dan gewoon de tijd heeft om uit te rusten. En niet dat je over 2 dagen dan weer met een leg extension of een leg curl dan weer die impact verhoogt op die benen.
Ja.
Dus voor mij heeft het denk ik gewoon heel veel positief effect. Van dat ik wel gewoon merk van dat het dan kan.
Ja.
En hetzelfde met mijn bovenlijf eigenlijk.
Ja. En hoe doe jij het meestal? Doe je eerst, wat is jouw advies? Ik krijg vaak de vraag van, doe je eerst je conditietraining of doe je eerst je krachttraining? of andersom.
Maar wat is eerst dan? Op de dag zelf?
Of op de dag zelf. Zelfs je ja, moet twee keer trainen. Zou jij dan eerder stuimen gaan hardlopen? Ja. En je moet benen gaan trainen. Zou je dan eerst gaan hardlopen? Of zou je eerst je kracht heen doen?
Nou, als we niet zo hoeven, dan zou ik het niet op één dag doen. Ik combineer zeg maar vaak dan mijn upper day dan nog met een loop. Ja. Als eerste. Dat werkt bij mij dan goed. Omdat je benen gaan een beetje kapot van het rennen. En dan s'avonds dan je bovenlijf. Dat maakt verder niet zoveel uit. Maar op een leg day is het wel zwaar dan, het lopen. Kijk, ik heb nu dan op mijn maandag, heb ik mijn leg day gehad. En ik moet zo nog een uurtje hard lopen. Dan merk ik wel die vermoeidheid van die leg day nog in mijn benen. Ja. Laat staan op dezelfde dag. Dus het gaat wel, ja, of je moet een makkelijke duurloop hebben waar het resultaat niet zo uitmaakt. Mm. Maar als je bijvoorbeeld een intervalloop hebt of een tempoloop hebt, ja, dan gaat het wel ten koste van je loopkwaliteit om dat op één dag te doen. Ja. Dus mijn advies is wel om daar een juiste balans in te vinden en het liefst niet op dezelfde dag te doen. Mm. En als je kracht en conditie wel op dezelfde dag wil doen, dan zou ik bijvoorbeeld je loop dan in de ochtend doen en dan 's avonds dan nog wat kracht voor je bovenlijf. Ja. Want anders is het meer van, ja, ik moet dit dan en dan doen om maar mijn schema af te werken. Maar eigenlijk moet het zijn, waar kan ik nog de beste kwaliteit uit mijn workouts halen, zonder dat het ten koste gaat van het resultaat.
Ja. Ja. En voor de mensen die luisteren, die niet weten wat de duurloop of intervalloop is, zou je kunnen uitleggen wat dat
is? Ja, een duurloop is eigenlijk zo goed als altijd op één tempo lopen voor een langere tijd. En bij mij is dat nu, in hoe ik nu train, ligt het een beetje tussen de 10 en de 15 kilometer. Al rekenen we eigenlijk meestal in tijd, een beetje tussen de 60 minuten en de 90 minuten. Ja. Een tempoloop is dat je eigenlijk bepaalde blokken hebt binnen die loop van dat je versnelt. Ja. Als voorbeeldje bij mij is dat dan bijvoorbeeld het eerste kwartier op een rustig tempo, tweede kwartier op een iets hoger tempo. En dan nog twee blokken waarbij je eigenlijk boven je normale tempo gaat hardlopen. Ja. Om ook je hartslag omhoog te krijgen. En te wennen van dat je gewoon voor langere tijd ook op een hogere snelheid kan lopen. Een hogere hartslag. Ja. Nadat je al een bepaalde inspanning hebt gehad. En een intervalloop is eigenlijk dat je combinatie doet van een periode in minuten of afstand. Hoog tempo en dan weer laag tempo. Zodat je even je hartslag kan laten dalen om vervolgens weer te gaan pieken. Ja. Wat dan weer kan helpen bij het versnellen van je tempo. Ja. En je hartslag beter te kunnen.
Ja. En dus dat, wat heeft jou precies dan geholpen om sneller te gaan rennen?
Ja, die intervalloop, ja. Zeker. Ja. Als je alleen maar op jezelfde tempo loopt, dag in, dag uit, ja, dan blijf je daar ook alleen maar op lopen. Ja. Ja. Alleen je moet je lichaam, net zoals met kracht, helpen om zwaar te kunnen sporten. En zelfs met een deadlift of een squat. Of een bankdruk. Ja, op een gegeven moment als je sterker wil worden, dan moet je gewicht eraan toevoegen. Je herhaling gaan iets omlaag om een beetje je maximale kracht te kunnen testen. En als je dat periodiek doet, dan word je wat sterker. En hetzelfde met hardlopen eigenlijk op het gebied van interval. Als je die interval erin verweeft en elke interval, die bouw je weer een stukje uit in een langere periode op een hoger tempo lopen. Of een hoger tempo lopen binnen dezelfde tijd. Ja, dan word je ook weer sterker in.
Ja.
Dus eigenlijk, het werkt exact hetzelfde. Alleen het is gewoon een ander soort sport. Ja. Alleen je moet wel die variatie erin brengen, want anders dan kom je niet verder.
Ja, ja, ja. Nee, dat is dus, ja, eigenlijk is ook best raar met hardlopen eigenlijk. Je moet eigenlijk ook langzamer rennen om sneller te kunnen worden.
Ja,
zeg maar.
Dat is ook een goede van die je zegt. Ja. Dat was in het begin mijn valkuil. Ja. Omdat je wilt gewoon hard gaan. Je wilt gewoon zo snel mogelijk.
Ren je door de stad, ja. Denk ik dan zo, oh, ik wil niet langzamer rennen. Ja. Mensen denken dat ik traag ben.
Dat dacht ik ook altijd, van als ik hardlopers dan zag. Je dacht, jezus, wat is die langzaam. Ja. Op een gegeven moment dan ga je het zelf doen. En dan merk je eigenlijk van, het heeft mij wel echt een jaar gekost. Ja. Om in dat rustige tempo te kunnen bouwen. Zodat ik nu na een jaar veel sneller kan lopen. Ja. Op eenzelfde soort hartslag.
Ja.
Dus mijn tempo, wat het nu normaal is, was een jaar terug, was dat hard. Ja. En ja, dan merk je echt wel van hoeveel tijd dat eigenlijk kost. Om daar aan te werken.
Ja.
En inderdaad, dat is ook een heel belangrijk punt om te focussen op die hartslag.
Ja.
Om gewoon, ja, je moet niet altijd hard willen gaan. Dat gaat ook niet in de gym. Op een gegeven moment, ja, dan komt er niks meer uit. Hetzelfde met lopen.
Ja. En wat is eigenlijk jouw grootste obstakel geweest, zeg maar, van de overstap van krachttraining naar hybride?
Te weinig tijd, denk ik.
Te weinig tijd. Te weinig tijd.
Nee, maar meer omdat er gewoon zoveel keuze is om dan te kunnen gaan doen.
Ja.
En hoe verdeel je het zo goed mogelijk?
Ja.
En ja, dat eigenlijk. Ja, ik heb niet echt heel veel moeite gehad met de ontslag.
Oké. Okay.
Nee, ja.
Is het oké? Oké, ja. En wat...
Dan stel je de vraag nog een keer, hoor.
Wat zei ik nou net? Oh, wat was je grootste obstakel in de overgang van krachttraining naar conditietraining?
Nou, op dat vlak misschien dan meer dat je toch in een wereld komt waar nog heel veel te leren is.
Ja.
Ik had voor mezelf een beetje de gym dan wel een beetje uitgespeeld gewoon. Je weet alles, steeds weer die chest day en die leg day en dat soort dagen.
Ja.
En dat soort dagen, alle oefeningen. Maar op een gegeven moment dan kom je wel een beetje in een vlak dat nog zoveel te leren valt over hoe je moet hard lopen, waar je op moet letten. Ja. Soms heb ik van die trainingen in een app staan. En dan moet ik echt onthouden van wat ik nou ook al moet gaan doen. Met al die verschillende periodes van die in die workouts zitten, van zoveel kilometer lopen en dan weer dat tempo aanhouden op zo'n hartslag en bla bla bla. Dus dat was wel van, ja, gewoon even een omslagpunt van je begeeft je in een heel ander veld met ander soort dingen waar je het mee te maken hebt.
Ja.
Alleen dat maakt het juist wel weer heel erg leuk.
Ja.
En ik merkte wel van mijn techniek op hardloopgebied is niet helemaal top, weet je wel. Dus er valt nog heel veel aan te verfijnen.
Ja.
En ik ben wel iemand die gewoon heel erg hard wil gaan. Dat had ik ook altijd met kracht, nog steeds. Met het lopen ook. Maar op een gegeven moment merk je wel van, ja, je kan een beetje last krijgen van je schenen, van je enkels, van je knieën, van je liezen. Dus daar moet je dan weer een beetje mee oppassen, van dat je niet te hard van stapel loopt.
Heb je veel last van je schenen gehad toen je begon met hardlopen?
Nou, dan heb ik het echt over vroeger, maar nu niet meer. Maar na die marathon had ik wel echt even een paar weken echt last overal gewoon. Maar goed, marathon lopen, dat doe je
ook. Heb je dan ook van die stoks gebruikt, van die lange sokken en zo?
Nee, niet. Nee.
Nee. Te zeggen dat het helpt met doorbloeding of zo, maar ik weet niet of dat ook echt...
Ik heb geen idee, ik heb er geen ervaring mee.
Okay.
Maar je ziet wel veel hardlopers van die dat aan hebben, dus het zal iets goeds doen.
Ik krijg meer het gevoel alsof het ook een beetje meer fashion is op een gegeven moment dan...
Mooie kleur erop.
Runclubs en zo. Heb je met een runclub meegedaan?
Nooit, nee.
Niet iets voor jou? Of,
Nee, ik ben meer zo'n Einzel. Ganger, zeg maar. Die graag allerlei dingen alleen doet, gewoon.
dat heb ik ook al. Ja, ik denk altijd van muziek in en gaan.
Ja.
Maar komt dat bij jou, triathlon? Mocht je muziek in?
Ja, ik had hem dan zelf georganiseerd. Ja. Hè? Dus, maar ik had het verder niet. Met die marathon ook niet. Met de Alpe d'Huez ook al helemaal niet. Omdat ik gewoon wilde ervaren. Gewoon alles.
Ja.
Gewoon zo elkaar geluid, geur, als zicht, zeg maar.
Ja.
Dat je alles gewoon in je op kan nemen.
Ja. Ik vond dat wel lastig, hoor. Want ik had alleen met muziek ingetraind. Dus op een gegeven moment, ja, dan moet je 13 uur moet je zonder muziek, automatisch piloot, gewoon gaan. Dus dat, dat was wel wat anders.
Met zwemmen ook, muziek?
Ja,
lekker man.
Ging ik even beatboxen en zo.
Ja, ja. Nee.
Nee. Maar wat is voor jou, mensen noemen zich snel een hybride atleet. Wat is voor jou, mensen denken dan, oh, ik doe krachttraining, ik voetbal, ik wil hybride
atleet.
Maar wat is voor jou de definitie, wanneer ben je een hybride atleet?
Nou, ik denk gewoon als je voor langere perioden gewoon een gebalanceerde trainingsschema hebt, wekelijks, met een combinatie van kracht en uithoudingsvermogen. En ja... Echt een afgebakende grens daarvoor, dat heb ik niet. Maar ik zou wel zeggen, van als je dat gewoon week in, week uit gewoon volhoudt en ook serieus daarmee bezig bent en progressie boekt in wat je doet. En dat je op beide vlakken ervoor kan zorgen dat je groeit in wat voor vorm dan ook. Dan kan je zelf zo wel noemen, denk ik.
En waarom denk je dat hybride eigenlijk zo'n hele trend aan het worden is?
Ja, ik heb geen idee.
Nee?
Ik heb geen idee. Ik ben zelf niet zo fan van een label op iets zetten in de vorm van een hybride atleet. Ja. Of dat heb ik zelfs met influencer. Dat vind ik allemaal van die termen en zo. En ik ben er zelf niet zo heel erg van. Maar dit is natuurlijk nu een hot topic naam gewoon. Ja. Dat steeds meer is van dat mensen dat gaan doen.
Ja.
Maar ja, de naam zelf, dat doet mij niet zoveel. Het gaat er meer om van hoe je het uitstraalt. En hoe je het doet.
Ja.
En als je er zelf gewoon voor kan zorgen, van dat je op beide vlakken van wat ik net zei, gewoon progressie je boekt en je verder kan ontwikkelen en het zelf ook gewoon leuk vindt in wat je doet. Ja, dan ben je daarmee goed bezig. Ja.
Wat ga je ook de Rotterdamse marathon doen?
Nee.
Niets?
Nee, nee.
Reden voor? Of omdat je,
nee, niet. Ik heb die marathon nu in principe gedaan. Ja. Wat die marathon van Rotterdam is? Dit jaar, toch?
In maart.
Oh, maart is dat. Maart. Ja. En die sla ik even over.
Oké. Okay. Ik zou niet voor de bezemwagen zie ik jou.
maar jij gaat wel meedoen.
Ja, ik ga wel doen. Ik wil wel doen. Ik heb nog eigenlijk geen één keer een marathon gerend. Ja, geen losse wedstrijd, zeg maar. Ik had voor mijn Ironman had ik 50 kilometer gerend voor goed doel.
Wow.
Maar toen was ik wel echt kapot. En toen dacht ik echt zo van, hoe ga ik die Ironman doen? Dat weet ik niet. Maar langer getraind, half jaar later. Ja, dat was het wel, was wel een groot verschil. Ook qua carb loading en zo. 2 dagen van tevoren, 800 gewoon koolhydraten van tevoren eten en zo. Dus dat helpt wel.
Zeker. Maar, ik denk ook wel van hoe vaak je dat doet, hoe meer je leert van wat het beste voor je werkt.
Ja.
En dat heb ik nu ook met het hardlopen. En dan ook met die marathon van Amsterdam, daar heb ik wel zoveel geleerd van hoe voeding key kan zijn in het uiteindelijke resultaat.
Ja.
Met die Alp de West ook, met die voorbereiding. Ja, je gewoon koolhydraten laden. Dan heb je tenminste nog iets mee te kunnen starten.
Ja.
Maar als je dat dus niet doet, ja, je loopt gewoon helemaal leeg.
Ja.
En dan hou je het gewoon niet vol.
Ja.
Dus ik vind dat soort dingen vind ik dan ook wel heel erg mooi er weer aan van hoeveel je wel niet leert van als je zo'n uitdaging aangaat.
Ja.
En zeker zo'n uitdaging opgebied van duursport, van hoeveel invloed iets kan hebben op je uiteindelijke resultaat.
Ja. Heb jij, wat waren de eerste eigenlijk hardloopschoenen waar je op ging hardlopen eigenlijk? Want ik had, ja, heel raar, ik had eigenlijk, het waren wat ik nu aan heb, ging ik eigenlijk op Nike Air Force.
Oh ja, ja, ja.
Witte ging ik hardlopen, maar dat is niet zo goed voor je knieën. Dus...
Nee, ja, ik begon al met hardlopen toen ik ooit 18 was, maar wat daar de schoenen van waren, weet
ik niet. Je nog kan herinneren?
Waar heb ik die, waar heb ik die marathon op gerend ook weer? Dat weet ik niet. Maar ik had tijdens mijn Hyrox voorbereiding, toen ik ook veel aan het hardlopen was, had ik van die Puma schoenen.
Hm.
Alleen, dat vond ik helemaal niks.
Ja.
Schoenen zijn ook wel heel erg bepalend. In je comfort ook, van hoe je loopt.
Hmm.
En ik heb bijvoorbeeld mijn rechtervoet, die zakt heel erg naar binnen toe.
Hmm.
Dus je zoekt ook wel een schoen van die helpt om dat een beetje te kunnen corrigeren.
Ja.
En natuurlijk gebeurt dat niet helemaal zo. Maar nu heb ik wel gewoon echt hele fijne schoenen van Hoka.
Hmm.
Die vind ik echt top. Die voelen echt licht.
Ja.
Zitten goed om je voeten heen. Het voelt bijna alsof je ze niet aan hebt.
Ja.
En dat voelt gewoon veel lekkerder. En dus ja, kwaliteit van je schoenen zijn wel heel erg bepalend. Maar om terug te komen op die vraag. Volgens mij liep ik in mijn, wat ik me nu bedenk, liep ik in de eerste keren van mijn hardloopvoorbereiding voor die halve triathlon. Liep volgens mij op mijn
Crocs.
Michael Jordan schoenen, volgens mij. Ja, ja.
Dat is toch heel groot.
Ja, klopt, ja. Ja. Op die basketbalschoenen. Omdat ik toen nog geen hardloopschoenen had. En ik was toen ook nog in de veronderstelling van het is goed om zwaar benen of een benentraining te doen vlak voordat je gaat hardlopen, zodat je een beetje kan leren van dat het zwaar wordt, zeg maar. Ja. Alleen ja, toen liep ik dus ook op mijn Air Jordans. Maar dat
dat vind ik nog eigenlijk knapper dan
Air Jordans. Nou ja, het zijn allebei geen hardloopschoenen. Nee. Dus als je voor lange tijd gaat hardlopen, dan merk je wel van...
Ja.
Dat het helemaal ruk is.
Nou, ik zag laatst een YouTube-video. Ik weet niet of je die had gezien. Iemand die marathon had gered op Crocs.
Of voor mij heb ik dat wel langs zien komen. Dat,
Misschien volgende uitdaging.
Ja, nee, niet.
Nee.
Ik vind het grappig dat mensen dat doen. Maar ik zie er geen meerwaarde in.
Nee.
Om dat zelf te doen.
Ja, ik denk meer voor views dan, denk ik. Om
precies dat. Te gaan. Precies dat.
Ja. En wat zijn jouw grootste, wat zijn jouw 3 nadelen en voordelen van hybride training? Als je geen nadelen hebt, kan ook. Of Geen drie voordelen, kan ook.
Ja, voordelen. Eentje van dat je echt gewoon kan eten van wat je wil. Ja. Natuurlijk niet veel vet eten en veel suikers, wel gewoon goed eten. Maar je lichaam heeft ook gewoon heel veel nodig. Misschien is dat misschien ook wel weer een nadeel. Maar je moet ook gewoon heel veel eten. Ja. Als je niet veel of als je niet voldoende eet, ja, dan groei je ook verder niet. Ja. En dan heb je ook heel erg weinig energie om het ene te doen wanneer je het andere hebt gedaan. Dus dat is misschien een beetje van beide kanten. Wat ik zelf een heel groot voordeel vind van hybride is dan meer de kant van de duursport. Van dat je gewoon lekker in de buitenlucht bent. Dat vind ik heerlijk. En zeker op plekken waar weinig verkeer is of weinig mensen is. Gewoon van dat je lekker afgesloten met jezelf bezig kan zijn. Mm. En het is een ander voordeel. Dat je gewoon zoveel kanten op kan. Mm. En als je het leuk vindt om competitief te worden met jezelf, dan kan je heel erg makkelijk iets kiezen van een hardloopwedstrijd of een fietswedstrijd of een halve triathlon of een hele of een kwart of een Olympische afstand. Nou, goed, er zijn zoveel keuzes om daar aan mee te kunnen doen dan alleen maar de fitnesskant. En dat vind ik ook leuk om dan een beetje die uitdaging op te zoeken bij evenementen. Om een beetje die sfeer te kunnen proeven van hoe dat gaat.
Ja.
En een nadeel kan dan zijn van dat het planmatig soms een beetje lastig kan zijn van wanneer doe je iets. Soms kan het weer gewoon slecht zijn. Ja, dan loop je soms even in de regen of je fietst in de regen. Is het top? Nee. Maar het is wel goed van dat je dan wel doet, zodat je weer iets hebt gedaan wat je niet helemaal leuk vond, maar je hebt het toch gedaan. Dus dat bouwt weer een stukje discipline op. Ja, ik denk dat een beetje 5, 6 voornadelen zijn.
Van ben je ook overtraind geraakt en zo tijdens het trainen voor de triathlon en zo?
Dat merkte ik wel toen. Ja. Dat ik wel redelijk overtraind raakte.
Ja.
En dat er misschien wel tussentijds wat rustmomenten ingelast hadden moeten worden om een beetje actief te kunnen herstellen, om vervolgens weer op te kunnen pakken.
Ja.
En dat heb ik nu wel.
Ja.
Ik las laatst een berichtje op Instagram van Alex Hormozi, heet die man. En maar die, maar,
oh, ja, ja, ja,
maar die zei dus van mijn rustdag heb ik niet ingepland. Alleen die voel ik gewoon aan wanneer ik slecht slaap. Dan heb ik de volgende dag gewoon een rustdag. Omdat slecht slapen voor hem zeg maar de meetstaf was. Dat een teken was van overtraining. Ja. Dat hij zo hard had getraind van dat hij niet meer goed tot rust kwam. En dat hij dan gewoon een rustdag of rustdagen zou
inlassen. Heb je dat ook gehad?
Heb je dat ook soms? Nee, maar zo voel ik het bij mezelf wel aan.
Ja.
Ik heb dat nu wel een schema waar ik een beetje in een deload week zit nu. Alleen, ik merk wel van dat ik misschien nog wel meer kan. Ja. Dus dan pak ik automatisch toch wel meer of zwaardere workouts dan dat misschien op het schema staat. Omdat ik voor mezelf aanvoel van, ja, er zit nog wel meer in. Misschien kan ik die rustdagen wel gewoon opsparen voor een ander moment dat ik het wel nodig heb. Ja. Dus dat is wel gewoon ook heel erg aanvoelen.
Ja. En dat, doe je ook veel strekken en zo? Nou,
nee.
Lopen?
Nee. Dat is echt iets waar ik me echt oncomfortabel bij voel. Omdat ik zo stijf als een hark ben. Ik kom echt, wanneer ik voorover buig, dan kom ik net ter hoogte van mijn knie, zeg maar. En ik heb wel een paar rek-en-strek oefeningen van die ik doe. Maar dat zijn meer een beetje gewoon functionele oefeningen. Gewoon om mijn lichaam een klein beetje warm te maken. Maar ik heb er zo'n hekel aan.
Ja,
en dat is echt iets waar ik geen discipline in heb. Omdat het, ja, ik word niet goed van.
Ja, ik ook niet hoor. Dus dat was het. Voor mijn Ironman was ik overtraind geraakt. Dus ik kon de laatste 3 weken niet trainen. Want helemaal rechterbeen was gespannen. Dus moest ik net met zo'n foamroller moest ik dan in die sportschool. Ja, daar is zo dat je dit ziet.
Zie je een beetje rollen alsof je
heel die vloer aan het drogen.
Leuke bent.
Ja, dus, ja.
Nee, dat vind ik ook helemaal niks. Dat is wel echt iets waar ik me niet toe kan zetten om dat te doen. Ik had het wel toen mijn revalidatie, na mijn rugoperatie, had ik het toen wel gedaan. Nou goed, daar zag ik de waarde natuurlijk wel van
in.
Ik zie het nu ook natuurlijk wel de waarde ervan in. Alleen, ja, ik merk toch van dat de stappen die je daarin kan zetten zijn zo minimaal. Omdat je al je hele leven lang dat eigenlijk niet echt goed onderhoudt. Ik weet niet.
Maar ben je niet wat leniger geworden sinds de hybride?
Nee.
Nee?
Nee, ik denk dat mijn houding qua hardlopen wel iets is verbeterd. Wat minder stijfjes, maar dan wel steeds een soort van hulk op sportschoenen, zeg maar. Ja. Maar ja, voor de rest niet echt, nee. Nee.
En heb jij een go-to nummer voor het hardlopen? Nou, waar die run is high.
Ja, nou ja, als ik in mijn run is high zit, dan vergeet ik van dat mijn muziek aanstaat. Ja, dus op een gegeven moment dan ontwaak ik en denk ik, kijk, ik ben al bij dit, bij dit nummer. Ja. Alleen ik heb volgens mij voor 1,5 jaar lang heb ik op dezelfde playlist gelopen. En op een gegeven moment was ik het helemaal zat. En ja, nu loop ik meer op een soort van beetje house-achtige beats. En ik merk dat mijn tempo ook wat verhoogt.
Katy Perry, Justin Bieber.
Precies dat, ja. Nee, want je hebt natuurlijk die BPM. En hoe hoger die is, hoe hoger je stapfrequentie dan ook is. Ja. Dus ik merk nu van dat ik nu wat meer house-achtige nummers heb met wat leuke beats. Van dat mijn stapfrequentie ook wat sneller wordt.
Ja.
Dus ik heb die lijst heb ik nu aangezet.
Ja.
En dat is gewoon een mix van alles eigenlijk.
Gebruik je ook altijd pre-workout voordat je gaat hardlopen?
Zeker. Ja. Ja? Al sinds kort meer dan dat ik eerst deed.
Okay.
Eerst dacht ik dat mijn darmen daarbij opspeelden. Maar ik ben eigenlijk achtergekomen dat er vooral voor kwam dat ik minder... Dat ik meer tijd tussen een vezelrijke maaltijd en het lopen moet hebben.
Ja.
En dat de pre-workout me eigenlijk iets meer focus gewoon geeft.
Ja.
En iets meer energie om te gaan hardlopen.
Ja.
En... Ja, zeker na een werkdag van die ik heb gehad, weet je wel, dat is toch best lang en je raakt een beetje vermoeid, van dat je toch even die boost krijgt, gewoon aan energie, omdat het wat makkelijker gaat. Uiteindelijk, je moet het natuurlijk helemaal zelf doen, alleen het is toch nog even die push.
Ja. Nou, want ik hoor verschillende verhalen erover, ik gebruik het zelf ook hoor, maar zeg jij het dan dat het wel eerder voor kan zorgen dat je hartkloppingen kan krijgen, omdat je hartslag veel hoger is.
Ja, ik heb het ook gelezen van wat zijn nou de voordelen van als je het gebruikt met hardlopen. Nou goed, dat is meer focus, meer energie.
Ja.
Maar dat je moet oppassen van dat je niet te hard gaat hardlopen, want anders dan gaat je hartslag te ver omhoog. Weet je wel, denk ik, nou ja, goed. Ja, dan moet je wel heel erg hard gaan hardlopen van die pre-workout. Dan denk ik van, nou ja, dat is onzin. Maar ik denk bij alles wat je opzoekt, daar vind je altijd weer voor en nadelen. Bij alles, van een aardappel tot een stukje... wortel of een spinazie, weet je wel, alles heeft zijn voordelen en nadelen. En ik denk dat je gewoon moet zoeken van wat prettig voor jezelf werkt. En ik merk gewoon dat het gewoon mij net even die energieboost geeft om eventjes gewoon lekker op te kunnen starten. En op een gegeven moment dan kom ik zelf wel in die flow. En dan kom ik in een soort van meditaties, zeg maar, van dat ik gewoon niet meer door heb van wat ik aan het doen ben. En dan ben ik gewoon lekker vrij aan het rennen.
Ja. Ja. En hoe ver eet jij meestal van tevoren? Stel je gaat hardlopen, is het 3, 2?
Ongeveer 2 uur van tevoren een maaltijd, zeg maar. Vezelrijk of minder vezelrijk in de vorm van pasta of zo. Ja, het ligt een beetje aan welk dagdeel je zit. 'S Ochtends soms van die pannenkoeken. En dan voor het hardlopen, vaak een kwartiertje van tevoren nog een banaan. En wat water dat ik drink. Ik heb het al een paar keer vergist in dat ik... niet even hebben gewacht om naar de wc toe te gaan. Want anders krijg je gewoon echt last met het hardlopen. Goed. Ik heb af en toe wel gehad dat ik even naar een boompje moest, hoor.
Nummertje 2?
Ja, zeker. Ja, ja.
Echt?
Dat, maar toen was ik ver weg van huis. En, en dat je dan eventjes... Ja, goed. Je kan niet anders, hè? Je kan niet anders.
Nou, ik wil nooit eens hardlopen en naast ze weggepoept. Nee,
als je moet, dan moet je. En ik heb ook wel eens gehad van dat ik echt een restaurant inrennen. En nou goed,
dan heb je het ook met wielrennen gehad?
Met wielrennen niet, hè. Nee, wel met hardlopen.
Nou, ik heb verhalen gehoord dat ook met wielrennen, dat
nooit gaat.
Broekplassen, dat gewoon dat mensen gewoon de hand poepen en dan zeg het gooien.
Oh, nee. Nooit gezien, nooit meegemaakt. Maar ik wacht echt altijd van tot ik goed naar de play ben geweest en dan ga ik hardlopen. Want anders dan weet ik na 7 tot 10 kilometer, dan beginnen die darmen gewoon op te spelen. Steken. En dat was geen pretje.
Ik ben dan ook zo'n honden plastic zakje mee voor 100
nee,
honden.
Niet, nee,
ruim niet op.
Nee.
Oh. Oh.
Ja, het is niet anders, hè, soms.
Nee, maar je hebt... Want heel veel mensen zeggen altijd... Oh ja, ik heb geen tijd om te sporten of dat soort dingen. Ja, je hebt een familie, je werkt. Ook toen je aan het trainen was voor je triathlon. Hoe heb je die tijd goed kunnen combineren met elkaar, zeg maar? Hoe heb je tijd gevonden?
Er is altijd tijd. Ja, als je geen tijd zou hebben, dat zou dan ook betekenen dat je in de auto zit. Je tank is leeg, maar je hebt geen tijd om bij te kunnen tanken.
Ja.
En dan houdt het ook op.
Ja.
Dan kom je ook niet meer verder. Nee. Dus ja, daar maak je ook tijd voor. En dat geldt eigenlijk met alles zo. Want anders dan kom je niet waar je wil komen. Ja. Of dan doe je niet van wat je eigenlijk zou moeten doen.
Ja.
Dus ja, ik hou van sport. Dat is wat bij mijn leven hoort. En het hoeft niet zo te zijn dat iedereen dezelfde intensiteit moet hebben als ik. Maar je kan altijd wel ruimte vinden om een half uurtje daar te kunnen sporten. Of neem je hardloopschoenen mee naar werk. Ga even in de pauze even een rondje hardlopen. Het hoeft niet allemaal een uur of uren te zijn. Het is net van hoe moeilijk iets je voor jezelf maakt. En als jij denkt van nou, sport is alleen maar sport als ik 2 uur naar een sportschool ga.
Ja.
Nou, dat is ook al een half uur. Dus kijk daarin wat mogelijk is voor jou. Bepaal daarop je schema. En bepaal zeg maar de top 4 dingen van die je op een dag wil doen. En zet sport daar ook onder. Nou goed, dan zorg je er zelf wel voor. Van dat je het wel op een moment inplant. Ja. En als je alleen maar denkt van ja, ik moet het doen. Of het lukt niet. Ja, dan lukt het ook niet. Dat zijn weer die negatieve dingen. Ja. Maar als je juist denkt de positieve kant. Van ja, sport zorgt er wel weer voor. Van dat ik meer energie heb. Of me beter voel. Of een vrolijker iemand ben. Ja, dan maak je er wel weer wat makkelijker tijd voor.
Ja. Ben je altijd zo gedisciplineerd en positief qua denkwijze?
Nou, vroeger met school niet, maar, ja. maar sport heeft me daarin wel gedisciplineerder gemaakt. Ja. Ook omdat ik gewoon zelf echt de meerwaarde zie van sport. En hoe dat positief effect heeft op mijn gezondheid, mentale gezondheid, fysieke gezondheid. Ja. En hoe dat eigenlijk doorstroomt in mijn dagelijkse doen en laten.
Ja.
En natuurlijk, kijk, ik heb ook niet altijd zin om naar de sportschool toe te gaan. Maar ik weet altijd wel weer van als ik het wel heb gedaan, dan heb ik een extra voldaan gevoel. Omdat ik weet van dat het dan even lastig was.
Ja.
En dan achteraf terugkijken van ja, je hebt het toch maar gedaan. Ja, dat geeft weer meer motivatie voor de volgende dag.
Ja.
En ja, zo hou ik mezelf gedisciplineerd.
Ja.
En altijd weer een specifiek doel hebben waar je naartoe werkt.
Ja. Want jij geeft ook workshops, toch? Als het goed voor jou gaat.
Ja, ik geef dan nu sinds 2020 lezingen, workshops ook. Ja. Lezingen aan de hand van mijn verhaal. Interactieve lezingen om ook met mensen die luisteren naar mij het contact aan te gaan. Om te kijken van waar je mensen kan helpen of tips en tricks kan geven. Ik zeg ook altijd, het is mijn verhaal. Het zijn mijn handvatten waarmee ik werk. Dus het hoeft niet meteen te betekenen van dat je alles één op één
dat voor jouw werk,
over moet nemen. Ja. Kijk van wat bij je past en wat jou helpt. En wat bij jouw leven past. Ja. En daarna moet je toch een beetje zelf gaan uitvogelen van hoe je het moet gaan doen. En iedereen heeft denk ik zijn eigen gebruiksaanwijzing. Zijn eigen blueprint ook van hoe die werkt en wat past. Maar doe er je voordeel mee. En met die workshops van die ik geef ook. Ja. Bij bedrijven of gewoon mensen van die me uitnodigen. Vind ik leuk om te kijken naar een probleem wat speelt bij hun in het team of op de werkvloer.
Ja.
En eigenlijk vanuit mijn sportmindset zeg maar daar handvatten op geef. Of informatie op geef of tips en tricks over geef. Want ik merk heel erg van dat het valt gewoon heel erg samen van wat je in je dagelijks leven doet en wat je op sportgebied doet. Het is eigenlijk één op één met elkaar te vergelijken. Om dingen vol te houden. Om dingen te doen die soms wat lastiger zijn. Wanneer je te maken krijgt met een tegenslag in de vorm van dat je baan kwijtraakt of je gezondheid. Van ja, sommige dingen heb je niet zelf onder controle, maar kijk dan wat je wel kan doen. En met sport is dat ook zo. Van ik pas niet goed met hardlopen. Dus ga je zelf alles doen of ga je iemand zoeken van die je daarbij kan helpen om toch die resultaten te kunnen boeken? Ja, dus zo, er zijn zoveel vergelijkingen mee te maken met als je gedisciplineerd bent in sport, dan kan je het ook makkelijker in je dagelijks leven doen. Als je al opgeeft binnen je sport, ja, dan wordt het ook makkelijker om in je dagelijks leven op te geven.
Ja.
Dus ik probeer heel erg daar die vergelijkingen te maken. En hoe sport ook een verbindende factor gewoon kan zijn voor je dagelijks leven. En hoe het heel erg kan helpen om uitdagingen en tegenslagen te overwinnen.
De merk je ook dat bij die mensen dan dat ze sporten heel erg onderschatten?
Ja, mensen denken er heel erg moeilijk over sport.
Wat voor manier dan?
Nou ja, meer van dat het zo groot klinkt, sport. Wel van meteen denken van wat ik net zei, van ja, ik moet dan 5 dagen per week naar de sportschool toe gaan. Ja, dat kan ik niet, dus dan ga ik wel helemaal niet.
Ja.
Of hardlopen. Nee, dat hou ik nooit vol om 5 kilometer te hardlopen. Maar ga dan 1 kilometer. En hou dat op.
Ja.
Kijk, je kan het beter soms mensen zeggen van ja, ga bewegen. Dat klinkt veel toegankelijker voor sommige ja. mensen dan sport.
Ja.
En bewegen kan al zijn of dat je even een rondje in het park gaat lopen of je hond gaat uitlaten of in plaats van met de auto naar de Albert Heijn gaan voordat je de fiets pakt.
Ja.
Al is het ook een soort van sport.
Ja. Ja.
Dus maak het kleiner voor sommige mensen, zodat het wat behapbaarder is en toegankelijker is. En ik denk dat heel veel mensen daarin gewoon verkeerd gaan. Ook omdat ze denken van ja, maar ik kan het niet zo lang volhouden of zo vaak gaan of zo lang dit doen. Maak het klein
ja.
voor jezelf.
En waar denk jij dat die bepaalde denkwijze van die mensen, waar dat vandaan komt? Dat volgens mij is het wel steeds erger aan het worden, zeg maar. Van...
Ja, ik denk gewoon wat mensen ja, zien op social media. Hm. Ik denk dat. Of mensen die veel kijken naar sport, die denken van... maar die ziet er atletisch uit. Ik kom daar nooit.
Ja.
Terwijl die mensen, en ik ook, ben ook ooit begonnen met nul. En dat heb je opgebouwd. En ik ontvang ook wel eens reacties van mensen van... Ja, wat goed van dat je dat doet. Ja, dat kan ik zelf nooit doen, joh.
Ja.
Want jij hebt dit of dat of zus of zo. Ja, ik heb het ook ooit zo opgebouwd. Ja. Ik vond het ook niet altijd leuk om naar een sportschool toe te gaan. Of ik dacht ook altijd van... ik word niet sterker, ik kap er wel mee. Nee, ja, het is gewoon doorzetten. En niet snel opgeven.
Ja. Ja, dat gewoon die stuk discipline is wat mensen missen. Werk je ook met de jongere doelgroep? Is het ook echt gewoon vooral ouder gefocust? Zeg maar?
Nou ja, beide. Eigenlijk, ik geef ook wel lezingen en workshops op scholen. Een beetje variërend van de leeftijd van 13, 14 jaar tot universitair, dan zeg maar. Bij teams. En dan vind ik dat het leukste eigenlijk om te doen. Ik heb wel een paar leuke lezingen gegeven ook voor 300 man bij de Universiteit van Groningen. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg leuk om te doen. Dat geeft mij dan weer een uitdaging om voor een groot publiek te kunnen staan.
Ja.
Dat is ook weer een beetje dat sportachtige van ja, je zoekt steeds weer iets meer.
Ja, zeker.
Ja. En onlangs dan mijn eigen theatershow gegeven.
Okay.
Wat ook heel erg leuk was. Samen met David, andere man die meer gericht is op business coaching. Dus ja, ik vind dat ook heel erg leuk om te doen. En daarnaast geef ik dan ook coaching aan mensen om droog te kunnen trainen. Dat fysieke aspect vind ik dan nog leuk, gewoon om te doen, om mensen beter te maken.
Ja. En merk je een groot verschil tussen de wat jongere generatie en de oudere generatie qua ja, discipline en sport en dat soort dingen? Of zit daar een groot verschil in?
Nou ja, klinkt altijd zo oud, heb ik het idee. Maar wat je bedoelt, hoor.
Beide generaties zijn totaal opgegroeid in een totaal andere wereld, zeg maar. Ik bedoel, jonge generatie. Veel meer
afleiding.
Gewoon. Ja. Veel meer dopamine prikkels, TikTok, dat soort dingen. Ja,
van social media tot van YouTube tot Instagram, tot alles. Mensen kunnen aan de buis gekluisterd zijn. En dan zeggen, ik heb geen tijd om te gaan sporten.
Ja.
Al die fatbikes ook. Ik was dan zaterdag op de kermis met mijn gezin. En dan zag je kids van 12 jaar allemaal op die fatbikes. Weet je, ik zat te kijken, holy shit,
ik snap niet waar ze vandaan halen. Waar ze het geld überhaupt vandaan halen.
Maar er is zoveel meer afleiding dan toen. En dat komt heel veel door die telefoon waar je zoveel op kan doen.
Ja.
Ook veel goede dingen, maar heel veel afleiding.
Ja.
Dat het mensen weer houdt gewoon om actief te zijn.
Ja.
En las dan laatst een artikel dat het aantal uren dat mensen op een stoel zitten, dat het elk jaar ook weer meer wordt. Zowel qua werk als met school, noem maar op. Mensen zitten gewoon heel veel.
Ja, net zoals dat ze nu veel meer mensen gaan thuiswerken, vanuit huis werken. Dus dat zorgt er ook gelijk voor dat je minder gaat bewegen en de deur uit gaat. Dus
klopt.
Ik denk dat dat ook wel een stukje mentale invloed heeft op als je alleen maar thuis zit.
Ja, zeker, zeker. Ja. Maar daarom zo belangrijk om iets te zoeken wat je leuk vindt en wat je beweegt. Waar je actief mee bent.
Ja.
En
is er een speciale reden waarom je bent begonnen om ook andere mensen mee te gaan helpen?
Nou, dat begon eigenlijk met mijn eigen persoonlijke verhaal.
Ja.
Dat ik eigenlijk mensen ermee wilde inspireren. Om mensen gewoon te laten zien van hoe ik ermee om ben gegaan. Met een tegenslag in zijn algemeenheid. En hoe sport mij daarin heeft geholpen om ook alles te zien als een doel. Dus hoe erg of hoe oneerlijk iets is of iets waar je geen controle over hebt. Je kan er altijd wel weer een doel uit halen om je op te kunnen focussen waar je wel invloed op kan uitoefenen. Ja. Met die diagnose heb ik dat niet. Maar om juist zo fit mogelijk een behandeling in te gaan wel, bij wijze van spreken. Dus dat houdt je positief ook. Ja. En ja, ik wil mensen gewoon meenemen in hoe ik daarmee ben omgegaan. En mensen daarin zeg maar inspireren. Ja. En te hopen dat mensen dan met zo'n gedachte naar huis gaan en denken van ja, ik ga bepaalde dingen anders doen. Ja. Waarvan ik anders eigenlijk dacht van ja, dat ga ik nooit doen, dat ga ik nu dan wel doen. En dan vooral op gezondheidsvlak of bij je eigen comfortzone te gaan.
Ja. Nou, ik denk dat Wouteroe nu mijn nieuwe voorbeeld is in plaats van David Goggins.
Nou, dat vind ik mooi.
Alleen haar dan afscheren.
Alleen maar haar dan afscheren.
Nee, als er nog één ding is dat je aan de luisteraars of kijkers, mensen die kijken, luisteren, wil meegeven, wat zou dat dan zijn?
Nou, om nu die podcast af te sluiten en te gaan sporten.
Precies.
En om met je luie reet van die stoel af te komen. Precies. Als je de podcast niet luistert tijdens dat je aan het sporten bent. Anders juist heel erg goed. En anders gewoon je sportenoutfit aandoen en naar de gym of naar de weg of naar het strand. Waar je ook gaat hardlopen, sporten of noem maar op.
Ja.
Ja, actief zijn.
Ja.
Bezig zijn.
Groot gelijk.
Je telefoon weggooien nu.
Precies.
Lucas?
Nou, maar anders kun je niet. Ja, maar anders kun je deze podcast niet luisteren.
Nee, precies. Maar als je hem hebt geluisterd wel.
Ja. Ja. Nou, Wouteroe, ik wil je sowieso hartstikke erg bedanken voor je tijd en het verhaal dat je met ons hebt gedeeld. En als je de lekkerste kortingen wil voor al je sportsupplementen, ga dan naar de Sportpoeder app of gebruik code Sportpoeder. En dan wordt dat geregeld. Dus dankjewel voor het luisteren.
Groei lekker.
Inderdaad.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die Sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.